Hallo, ik ben Mindfulness Coach Françoise Molenaar en dit is Mindful Moederschap, de podcast. Toen ik na een lang IVF-traject zwanger bleek te zijn van een zoon en 2 jaar later opnieuw van een tweeling, kon ik mijn geluk niet op. Ik kwam er echter ook al snel achter hoe overweldigend het kan zijn om moeder te zijn van 3 kinderen onder de 3. In deze podcast deel ik mijn worstelingen, de mooie momenten en de meditatietechnieken die me helpen om op de been te blijven. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht naar hoe ik bij elke spiegel die mijn kinderen me voorhouden kan kiezen voor de meest liefdevolle actie of reactie, zowel voor mezelf als voor mijn kleintjes. Zo blijkt het leven als moeder misschien wel de grootst mogelijke les in zelfontwikkeling. Veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Moederschap, de podcast. Mijn naam is Françoise en ik wil het vandaag hebben over het thema hulpvragen. En hoe je dat het beste kan doen en wat misschien de factoren zijn die jou tegenhouden om hulp te vragen. Het is voor mij een super relevant thema, zeker nu met een peuter en een jonge tweeling in huis. Dat is wat iedereen zegt op het moment dat je zwanger wordt van een tweeling. Zorg dat je heel veel hulp inschakelt en ik zie ook echt wel waarom. Want je hebt gewoon altijd je handen vol. Heel praktisch. Er moet altijd wel iemand een flesje of een luier. En dan is het heel fijn als er even iemand bij kan springen. Maar ook als je net je eerste kindje hebt gekregen of nog meer kinderen hebt dan ik, zal je ook wel herkennen dat, dat er veel op je afkomt en dat het fijn kan zijn om hulp te krijgen, te ontvangen. Dat het heel moeilijk kan zijn als je je niet gesteund voelt. Maar dat je het misschien zelf ook wel moeilijk vindt om hulp te vragen. Ik herinner me toen Benjamin, onze eerste, net geboren was, dat het me ergens ook heel veel steun gaf of kracht of controle. Het idee dat ik het allemaal zelf zou kunnen. En ik vond ergens ook wel dat ik dat moest. Zeker met bijvoorbeeld de nachten. In het begin, we hebben geloof ik de eerste 2 nachten dat mijn man en ik samen nog wel dan de wekker zetten voor flesje en luier. Nee, niet borst, kolven, flesje, luiertje. Ja, dat moesten we allemaal doen. Maar dat ik al heel snel zoiets had van ja, weet je, ik moet wakker worden 's nachts, want ik moet de borst geven. Maar blijf jij vooral lekker slapen, want het heeft geen zin als we allebei een doorwaakte nacht hebben. Dus mijn partner zei nu de tweeling, ik heb er al eerder over gedeeld, dat we daar hele heftige nachten mee hebben. Hij zei, ik kan me dit helemaal niet meer herinneren, dat het zo zwaar was en zo vermoeiend. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Jij sliep gewoon de vorige keer. Ik heb dat allemaal zelf gedaan. Ik had al heel snel dat ik 's nachts gewoon probeerde in het donker Benjamin aan te leggen in bed. En dan sliep ik zelf ook al verder. Dus dat ging best wel goed. Maar los van die nachten, had ik ook overdag het idee dat ik toch wel heel veel zelf moest doen, zelf moest oppakken. In die zin was het echt een enorme spiegel om moeder te krijgen, om te zien dat ik kwam wel een patroon tegen in onze relatie, waar ik vind dat ik altijd iets meer moet doen dan mijn partner. Dat zit er heel diep in. Het idee dat ik te veel zou vragen van hem, of dat ik zelf niet genoeg zou doen, of de kantjes eraf zou lopen, dat vind ik heel moeilijk. Het is misschien toch een beetje, ze zeggen altijd dat je in een relatie niet de score bij moet houden. Hè? Niet moet kijken van ik doe dit, doe jij wel dat. Ik doe dat dus altijd mentaal wel. En dan vind ik altijd dat ik net iets meer moet doen dan mijn partner. En ik zat er dan ook in het begin van de kraamtijd met Benjamin best wel regelmatig doorheen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment ging ik de dagen tellen tussen instortingen. Een instorting was dan als ik echt heel erg hard moest huilen ergens om. En dat zijn natuurlijk ook de hormonen, maar dan was het op een gegeven moment het doel van, oké, ik ga proberen een week zonder instorting te gaan. Nou, dat lukte dan nooit. Dat was om de dag of zo, of elke dag. Maar nu we wat verder zijn, weet ik, ik liet mezelf te weinig helpen. En naast die hormonen, ik liet mijn man te weinig mij ondersteunen. En voor hem was dat ook heel frustrerend. Hij heeft hier ook wel eens gestaan, laat me je nou helpen. En ik was daar gewoon niet zo goed in om dat te ontvangen, of om mezelf dat toe te staan, of om te accepteren of te inzien dat we het gewoon echt helemaal samen doen. En dat dat oké is. Nu met de tweeling moet ik wel. Ik heb het ook geprobeerd. Ik heb er al eerder wat over verteld. Ook omdat wij nog een peuter hebben, dacht ik, nou, als jij 's nachts bij Benjamin slaapt, want die wordt ook nog vaak wakker en vroeg wakker, kan jij hem doen en doe ik de tweeling wel. Dus we kwamen thuis uit het ziekenhuis en de eerste nacht hebben we nog wel samen gedaan. Toen was Benjamin ook uit logeren en toen dacht ik vanaf de tweede nacht, ik doe dat wel zelf. Nou, slecht idee. Ik heb het al eerder een keer verteld, maar die tweeling die kwam elk uur drinken en ik was natuurlijk nog helemaal niet zo behendig in ze aanleggen. En ze wilde ook eigenlijk alleen maar dan bovenop je liggen. En dan lag er net één aan de borst te drinken en dan begon de ander te huilen in de co-sleeper. En dan moest ik die er weer uitvissen. En dan had ik ze op een gegeven moment allebei in een soort buideltop gewurmd. En dan lag ik zodat ze allebei op mijn borst goed lagen. En toen merkte ik, oh, ik lig met mijn hoofd op een stuk hout. Dat was heel lief van mijn partner. Mijn man die had een pallet achter het bed geschoven, zodat er geen gat was tussen het bed en de muur, zodat lekker de kussens daar allemaal konden liggen. En dat was dan verschoven, zodat ik echt met mijn hoofd op het hout lag. En de baby sliep geloof ik net. En toen heb ik echt 2 uur met mijn hoofd op hout in een gekke hoek gelegen. Dus dat achteraf, ik ook denk, wat was ik nou aan het doen? Maar ik had echt het idee, ik kan dit. Dat was ook wel heel, heel schattig. Ik ging het gewoon doen, die nachten. En toen na 2 nachten was ik helemaal, of 3 nachten was ik helemaal kapot. En ik ook alleen maar gehuild. Ik dacht van ja, heel de dag. Ik kan dit niet zo. En de baby's hadden ook heel veel moeite met drinken. Dus toen kwam wel het inzicht van dit is voor de baby's ook helemaal niet goed. Als ik probeer, weet je, zo'n moeder die nog helemaal niet handig is in de borstvoeding. En dat dan 's nachts allemaal maar probeert. Ik moet gewoon vragen of mijn partner erbij komt en me helpen. En me helpt. En ja, dat is dan heel vervelend dat hij dan ook heel erg moe is. Maar het gaat niet anders. Dus in die zin was de... En dit is maar een voorbeeld, hè, de nachten. Dit is wat ik me gewoon realiseerde met de tweeling. Is dat de zorglast is zo hoog. Echt heel veel respect voor alle moeders. Want die kom ik ook genoeg tegen op Facebook. Die in hun eentje een tweeling opvoeden. Ik heb dus echt de hulp van mijn partner nodig. Om het allemaal in goede banen te leiden. Dus ja, we zijn zo met die nachten zijn we die al redelijk snel gaan omwisselen. Ook omdat ik ging kolven. Dus de ene nacht de heidefluisjes, de andere nacht ik. Dat was ergens ook wel mooi. Ik dacht, oké, we doen het echt samen. En ik moet dus wel over die stap heen van, ik wil hem niet belasten. Dat blijft er zitten. Ik blijf voelen, ik moet alles zelf kunnen. Maar de realiteit is nu zo dat dat gewoon praktisch niet meer gaat en dat ik echt uitgedaagd word om dus wel om die hulp te vragen en dat dat ook mooie dingen brengt. Wat me daarbij heeft geholpen is allereerst inzien dat die blokkade er zit bij mij, die barrière, dat ik het heel moeilijk vind om hulp te vragen. Dat ik het heel prettig vind, het idee om alles zelf te kunnen. Het geeft ook heel veel zelfvertrouwen. Als het wel was gelukt bij mij, hè, die eerste nachten, om in mijn eentje, ja, dan had ik me een supermoeder gevoeld. Heel grappig. Ik voel me dus de supermoeder op het moment dat ik alles helemaal alleen zou kunnen. Dat is ook heel erg cultureel bepaald. Daar ga ik ook nog wel een andere podcast over opnemen. Dat wij echt denken van, als ik alles maar alleen kan, dan doe ik het goed. Terwijl eigenlijk, en dat is een beetje de les van deze podcast, ben ik een veel leukere moeder als ik hulp vraag. Dus daar zit ook wel een interessante overtuiging onder. Dus dat soort dingen hielp mij om daarnaar te gaan kijken van, hé, ik vind dat ik alles zelf moet kunnen. Waarom? Wat zit daaronder? Er zit angst. Angst dat als ik om hulp vraag en die niet komt, dat dat heel pijnlijk is. Of überhaupt dat als je om hulp vraagt, kan je ook nee krijgen. Hè? En dat voelt voor mij heel pijnlijk. Dan kan ik nog een laagje dieper gaan en vragen, waarom is dat zo pijnlijk? Want mensen mogen ook gewoon nee zeggen natuurlijk als je om hulp vraagt. En dan kom ik uit bij een kindstuk, dat ik ouders heb die een heel mooi vol leven hebben, maar de consequentie daarvan is dat ik mij niet altijd gesteund heb gevoeld als kind, nu nog. En dat dat dus ook heel, ja, daar zit een wond, dat doet pijn, als je ouders er niet altijd voor je zijn. Ja, en dat patroon neem ik mee en daar mag ik nu ook af en toe naar kijken en soms ook doorbreken. En denk dat is het leven, de human experience noemen ze het ook wel. Dat je loopt je trauma's op, je wonden. En het is de kunst van het leven om je daar niet door te laten sturen, maar je daar heel bewust van te zijn en dan te kiezen van wat is nu de beste actie voor mij. Dus ja, een belangrijke stap voor mij was allereerst dus dat herkennen, die barrière. En als ik hem eenmaal, nu ik hem herken, kan ik hem ook zien opspelen steeds beter. En mijn partner ook. We hebben daar niet heel bewust over gehad. Het is wel iets wat je denk ik echt heel mooi in een gesprek ook zou kunnen doen. Als je merkt, nou, dit is ook een thema wat bij ons speelt. Niet op het moment dat je midden in een trigger zit, maar hè, als je een keer samen even tijd hebt. Samen op de bank, samen in bed. Nee, we zitten in dit patroon. Jij wil me helpen, ik houd het af. Wat gebeurt hier nu? Wat mijn partner inmiddels heel goed doet, is dat hij herkent wanneer ik er doorheen zit. En dan zegt hij ook, hè, ik zie dat je er doorheen zit. Wat ik heb moeten leren is dan accepteren, ja, je hebt gelijk, ik zit er inderdaad doorheen. En het beste wat ik nu kan doen, is jou mij laten helpen. Daar blijf ik dan in die barrière voelen, maar inmiddels weet ik, het is beter voor iedereen, voor de kinderen, voor mezelf, voor mijn partner, als ik nu de hulp accepteer. En daarom is het dus zo goed om echt intern te kijken wat speelt er nu. Zodat je in hele de situaties kan gaan herkennen waar je die hulp nodig hebt, het hardst nodig hebt. En dus ook eigenlijk over jezelf heen stappen en zeggen nee, ik ga jou mij nu laten helpen. Een tweede ding wat mij heel erg geholpen heeft is om een heel breed net uit te gooien. Zeker nu met de tweeling. Ik noemde het al in het begin, iedereen zegt schakel alle hulp in die je kan. Nou, ik heb dat ook echt, echt gedaan van tevoren, al tijdens mijn zwangerschap. Ik dacht, die structuur, die moet er staan, zodat ik in de kraamtijd, wat er ook gebeurt, wordt het een keizersnede. In mijn geval, omdat ik mijn schildkliermedicatie moet aanpassen, kan het zijn dat ik 6 weken echt helemaal onderuit ga. Het was bij mijn eerste zwangerschap zo, mijn eerste bevalling. 6 weken alleen maar op de bank kan liggen en gewoon niet meer functioneer. Dus ik heb, ik noemde het al in een eerdere podcast, een meal train opgezet. Waarbij mensen dan eten elke dag langskwamen brengen. En dat heb ik, ik heb geloof ik 40 mensen benaderd daarvoor. 40 vrienden, 40 familieleden, oud-collega's, buren. sorry. En dan natuurlijk heeft dus niet iedereen toegezegd. Maar doordat het zo breed had uitgegooid, waren er ook heel veel mensen die wel meededen. En ik heb echt 8 weken lang zo'n beetje elke dag kwam er iemand eten brengen, wat super fijn was. En dat hielp dus, doordat het zo breed was, dat ik het ook niet heel persoonlijk nam. Want het kan bij mij dus heel veel pijn doen als ik om hulp vraag en die komt niet. En dat is ook weer mijn eigen trigger. Maar door het dus zo breed uit te gooien, als er dan een aantal mensen niet konden, kwam dat niet zo hard binnen. En kon ik echt genieten van alle hulp die we wel kregen. Een hele praktische tip, dit was dan in mijn eigen netwerk. Mocht je dat netwerk niet hebben en een echt speciale behoefte hebben, dan is er ook via de gemeente ondersteuning mogelijk. En wij hebben dat in het begin ook gehad, omdat ik dus met die schildklier zit. Mijn man mantelzorger is, we allebei geen familie in de buurt hebben die kan helpen. Dus we hebben vanuit het WMO-loket bij de gemeente hebben we ook kindzorg gekregen. Dus dat is ook iets waar je naar kan kijken als je echt in een bijzondere situatie zit. Dan ja, in ons geval werd er 6 weken lang kregen we eigenlijk extra kraamzorg, wat enorm geholpen heeft. Als je nou niet zo'n bijzondere situatie hebt dat je daarvoor in aanmerking komt, dan is er ook zoiets als Homestart, home-start.nl. Dat zijn vrijwilligers die bijspringen. Ik heb dat ook wel van andere tweelingmoeders gehoord, ook tweelingmoeders die er bijvoorbeeld alleen voor stonden, dat er dan iemand 1 keer in de week of zo een dagje kwam helpen met de kindjes. Ik herinner me 1 verhaal van een vrouw die zei, dan kwam de Homestart. Die hielp dan met 1 baby en ik had de ander in de draagdoek en dan kon ik met mijn andere zoontje van 2 wat leuks doen. Dus dat is ook een optie. Dus dat zijn een aantal hele concrete dingen die je kan doen. Dus 1, beginnen met wat zijn de blokkades bij mij als ik het zo moeilijk vind. 2, gewoon echt heel breed uitzetten. En 3, realiseren dat er ook wat meer professionele mogelijkheden zijn voor hulp. Wat voor mij echt een heel mooi inzicht was, is dat er kwam echt hulp uit onverwachte hoek. Zelfs mijn tante bijvoorbeeld, die vindt het echt super leuk om te komen helpen. En ze woont ook best wel redelijk in de buurt. En dat is niet iemand die ik eerder ingeschakeld zou hebben, maar zij zat toevallig in een appgroep voor mijn baby shower. En dat is ook de plek waar ik dan de vraag had uitgezet voor, hey, wie wil er eten komen koken? En toen kwam ze dus eten brengen. Zij zei, nou, ik vind het echt heel leuk. Toen zei ik, nou, als je weer een keer wil komen helpen, ja, leuk. Dus dat gaf een heel warm gevoel. Van, oh, je woont eigenlijk maar een half uurtje rijden bij me vandaan. Ik zou jou nooit per se om hulp gevraagd hebben, maar nu ben je er en is dat heel fijn. En kunnen we ook onze band wat verdiepen. En dat zie ik nu ook. Ik heb ook een aantal keer gehad dat een vriendin uit zichzelf hulp aanbood. En dat was ook zo fijn en warm. Ze zeiden van, joh, anders kom ik morgen even langs met lunch. En dan help ik wel even met een baby. Dus ik moet nou 2 of 3 vriendinnen hebben dat gedaan. En dat waren dan super fijne dagen. Dat we allebei een baby in het draagdoek deden. Namen mijn zoontje mee. Gingen we even lekker naar het park. Samen lunchen. Dacht ik, wauw, zo'n ochtend alleen met 3 kindjes, waar ik anders dan heel erg tegenop had gezien, is opeens heel ontspannen en fijn. En wat bijzonder dat iemand dat zelf aanbiedt. En, ik word er dus ook echt een veel leukere moeder van. Dan hebben we een hele ontspannen ochtend. Mijn zoontje voelt zich gezien. Ik heb weer even opgeladen van het contact met vriendin. We hebben even bijgekletst. Het helpt me dus ook echt om de relaties met de mensen om me heen te verdiepen. Dus ja, ik zie nog steeds wel, weet je, die barrière die zit er, die zal er blijven. Dat is een, ja, dat gaat al zover terug. Dat is een overlevingsmechanisme. Maar het is ook mooi om te zien dat als je maar met kleine stapjes blijft proberen van, hé, maar wat gebeurt er als ik nou wel om hulp vraag? Dat je ook hele bijzondere dingen terug kan krijgen. Voor de Patreon-accounthouders die deze podcast financieel ondersteunen, heb ik een meditatie opgenomen. Je vindt een link naar de Patreon-website in de show notes. Vorige week heb ik al een meditatie gedaan over blokkades of pijn of angsten in jezelf herkennen. Dus als je zegt, nou, daar wil ik mee aan de slag, dan kun je ook de meditatie die bij aflevering 5 zit nog een keer doen. En dan echt ga je gewoon focussen in plaats van op angsten, op hey, wat is nu die blokkade op dat vraag om hulp. Deze week heb ik een meditatie die ik nu zelf veel doe. Toen ik zwanger was, merkte ik dat ik best wel veel behoefte had om contact te maken met de voorouders. Het idee van alle vrouwen die er voor mij zijn geweest. En hoe bijzonder het is, hè, dat als je, jij bent dus een direct, er is een directe lijn tussen jou en het allereerste mens op aarde. En dat is altijd van moeder naar moeder naar moeder naar moeder naar moeder. Tot wij hier vandaag. Ik vind dat heel cool om aan te denken. En het is ook heel mooi om heel die lijn van moeders voor me te zien. En in de meditatie neem ik je mee naar dat gevoel van al die moeders die er voor jou waren. En ja, dat je die ook echt kan voelen als een soort warme deken om je heen. Dat ze je steunen. Het helpt mij heel erg als ik met een huilend kind zit om even naar die plek te gaan. Naar al die moeders die ik bij me draag, in mijn genen, in mijn bloed, in mijn energie. En voor te stellen dat ze naast me staan en er voor me zijn op zo'n moeilijk moment. Dus een iets andere vorm van je gesteund voelen. Nou, heel leuk dat je luistert deze week. Ik hoor graag op Facebook of Instagram wat je ervan vond of wat jouw manieren zijn om hulp te vragen. Misschien heb jij nog andere tips voor moeders. En ik hoor je heel graag weer terug volgende week. Heel veel liefs.